De schriftlezing, gemeente, is vanmiddag uit het Oude Testament. We lezen weer in het Richterenboek, hoofdstuk 6, de versen 25 tot 32. Het lezen schriftgedeelte is tegelijkertijd de tekst voor de prediking van vanmiddag in deze dienst op jeugdzondag. Toen ik dit hoofdstuk zo las en merkte waar we aan toe zouden zijn op deze zondag, toen dacht ik, hier is stof voor een preek op deze zondag en vandaar dat we die volgorde maar gewoon aanhouden. We mogen ook daar leiding van de Heere in zien. Richteren 6 dus vanaf vers 25. En het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heere tot hem, dat is tot Gideon, zeide: neem een var van de ossen die van uw vader zijn, te weten de tweede var van 7 jaren. En breek af het altaar van Baal dat van uw vader is, en hou af het bos dat daarbij is. En bouw de Heere uw God een altaar op de hoogte deze sterkte, in een bekwame plaats. En neem die tweede var en offer een brandoffer met het hout der hagen die gij zult hebben afgehouwen. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Doch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde van het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Als nu de mannen van die stad des morgens vroeg opstonden, ziet, zo was het altaar van Baal omgeworpen en de haag die daarbij was afgehouwen. En die tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Zo zeiden zij de een tot de ander, wie heeft dit stuk gedaan? En als ze onderzochten en navraagden, zo zei men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas, breng uw zoon uit, dat hij sterve, omdat hij het altaar van Baal heeft omgeworpen en omdat hij de haag die daarbij was afgehouden heeft. Joas daarentegen zeide tot allen die bij hem stonden, zult gij voor de Baal twisten, zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Daarom noemde hij hem te dien dagen Jerubbaal, zeggende, Baal twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmiddag. Gemeente des Heren, bij alle verschil van mening dat je juist op het kerkelijke erf nogal eens een keer op een pijnlijke manier tegenkomt, is een heel breed front dat dwars door alle mogelijke kerken heen loopt het er toch wel over eens, dat wil de kerk nog toekomst hebben als straks de 21ste eeuw aanbreekt en we schieten daar hard naartoe op. Kinderen die vanmorgen gedoopt werden, die hebben net zo'n beetje de basisschool achter de rug als het zover is. Als de kerk dan nog toekomst wil hebben, dan zal er wel wat moeten veranderen. Die opvatting die kom je tegen, om maar een paar groepen te noemen, bij de kerkverlaters van onze tijd. Die zeggen, die kerk die heeft eigenlijk je niks meer te zeggen. En daarom, wat zouden we er nog doen? Wat zouden we er zoeken? We laten die kerk maar voor wat ze is. Die opvatting die kom je tegen bij de mensen die hun heil zoeken bij de groepen en die zeggen, daar vind je tenminste de warmte en de liefde en de spontaneïteit en de blijdschap en de gemeenschap die je in die kille, koude kerk, waar alles maar zo strak en zo saai toegaat, nooit mist. En die opvatting vind je toch ook bij een heel veel mensen die wel in de kerk blijven omdat ze trouw willen zijn aan de roeping waarmee ze geroepen zijn en op de plaats waar ze naar Gods voorzienig bestel zijn neergezet. Terwijl ze tegelijkertijd toch zeggen, er moet wel wat veranderen. Want als je dat ziet in Nederland, wat een uittocht dat is vandaag. Wat blijft er dan nog over? Ook weet het wel, er is ook een groep die zich nergens druk om maakt. De mensen die je met een herinnering aan de preek van vanmorgen zou kunnen noemen. De mensen met de Eli-mentaliteit die altijd maar één advies hebben. Mijn jongen, ga maar weer slapen hoor. Als er eens een keer een jongere ongerust wordt en zegt van ik heb een stem gehoord. Wat is dat? Ach, ga maar slapen jongen, het gaat allemaal wel goed. Wat zijn er toch heel wat die zeggen, er moet verandering komen. En als ze het niet zeggen, dan hebben ze toch dat gevoel wel. Maar belangrijker is, gemeente, dat is ook de boodschap van Gods woord. En dat woord dat zegt ook, het moet anders. Alleen hoe? Dan lopen onder mensen de dingen, de gedachten nog alles uiteen. Dan kom je mensen tegen die zeggen, kijk, het moet in de kerk allemaal wat fleuriger en wat frisser. Je moet eens wat anders zingen en je moet eens wat anders doen. En je moet eens een nieuwigheidje praktiseren en je moet eens een bandje laten optreden. En je moet eens een gespreksdienst houden en je moet eens dit en je moet eens dat. En je merkt om je heen dat je er allemaal niks mee opschiet, want het is ene keer aardig en de tweede keer is het alweer ouderwets. En de derde keer wordt er gezegd, nou moet er nodig weer wat nieuws komen. En je hebt aan de andere kant mensen die zeggen, nee, je moet het altijd maar precies houden zoals het altijd geweest is. En daar moet je geen duimbreed van afwijken, maar je hebt het gevoel, er zit ook geen leven in. Het worden dode vormen en niemand weet meer waarom we het doen en waarom we het andere laten. Gods woord is erg duidelijk, gemeente, als ze antwoord geeft op de vraag hoe het dan veranderen moet. Want Gods woord zegt dan altijd weer, of je nou in het Oude of in het Nieuwe Testament kijkt, verandering betekent dat je terug moet. Dat zegt de Heere Jezus Christus zo heel duidelijk in de gelijkenis van de verloren zoon, die ik ook vanmiddag maar weer noem. Die jongen moet terug naar het vaderhuis en dan niet op de manier van die oudste zoon. Want daar zit ook geen toekomst en daar zit ook geen leven en daar zit ook geen perspectief in. Dat is alleen maar dode orthodoxie. Maar terug op die manier van die jongste die in de armen van de vader valt. En die dan merkt dat het zijn in het vaderhuis een feest is. Feest van verlorenen die gevonden werden. Feest van een vader die blij is over kinderen die naar huis zijn gebracht. En dan zegt de Heer Jezus Christus tegen de gemeente van Efeze, als hij op kerkvisitatie komt in het laatste Bijbelboek. En het is een boodschap die over de eeuwen heen naar ons toe klinkt. Bedenkt van welke hoogte gij gevallen zijt. En dan is het goed, jonge mensen, dat je eens een keer verdiept in de kerkgeschiedenis. En dat je ziet hoe dat vroeger is geweest. En hoe dat heeft getinteld soms, zonder dat ik het verleden wil verheerlijken. En terwijl ik wel weet dat er toen ook van alles aan zonde en ongerechtigheid was. Maar bedenk van welke hoogte gij gevallen zijt. Een keer weder en doe uw eerste werk. Verandering met goddelijke goedkeuring, gemeente. Dat is een verandering die, als het om mensen gaat, altijd bekering wordt genoemd. En die, als het om de kerk gaat, reformatie wordt genoemd. Een verandering die inhoudt een terugkeer naar de Heer. En naar zijn woord. En naar zijn dienst. Een verandering van het soort die Luther heeft meegemaakt. En toen tintelde het van leven. En er waren jonge mensen die het offer van hun leven over hadden voor wat ze toen ontdekten. Een verandering als in de dagen van de kok, en toen waren het juist jongeren ook, die gegrepen werden door die hernieuwde ontdekking van de schriftuurlijke bevindelijke prediking. En die daar moeite en vervolging en achteruitzetting en gevangenschap en boetes voor over hadden. En het is dezelfde boodschap die geldt aan het einde van de 20ste, bijna op de drempel van de 21ste eeuw. Het is bij die boodschap dat onze tekst ons bepaalt. Wij zien namelijk vanmiddag, de Heere roept Gideon tot reformatie van Israël. En we ontdekken, dat houdt drie dingen in. Baals altaar omhouden. Gods altaar opbouwen. Op God vertrouwen. De Heere roept Gideon tot reformatie van Israël. Baals altaar omhouden. Gods altaar opbouwen. Op God vertrouwen. Als ik om te beginnen nog voor even mag samenvatten, gemeente, wat we tot nog toe gezien hebben van de Gideons geschiedenis, opdat de lijn ook een beetje duidelijk blijft voor ons, dan weet u dat Israël gezondigd heeft en in de tijd van de richteren is dat niet de eerste, het zal ook niet de laatste keer zijn. Als gevolg daarvan heeft de Heere de Midianieten gestuurd die het land jaar in jaar uit plat branden en die de oogst wegroven en die het vee meenemen. En we hebben tegen elkaar gezegd, Israël had vanaf het eerste begin kunnen weten, dit is van de Heere die gezegd heeft, als het volk van mij zich afkeert, dan zullen de heidenen komen en die zullen eten van de oogst van het land dat ik u gegeven heb. Maar het duurt 7 jaren voordat Israël eindelijk vanuit de nood gaat roepen tot de Heere. En dat roepen, dat betekent dan helaas nog geen vernieuwing en nog geen bekering en nog geen berouw. En ook als de Heere dan een profeet stuurt om Israël zijn zonde bekend te maken en Jacob zijn overtreding te leren, dan wordt het volk daardoor nog niet gebracht tot schuldbelijdenis en een buigen voor het aangezicht van de Heere. In onze tekst zien we ten voeten uit getekend, gemeente, dat er totaal geen verandering is gekomen. In Ofra is het altaar van de Baal rechtop blijven staan en het volk dat zit er met al de vezels van zijn bestaan zo aan vast, dat als je in onze tekst leest dat de mannen van Ofra 's morgens vroeg wakker worden, dan is het eerste wat ze zien, het altaar dat staat er niet meer. Zou voor ons ook zo zijn, dat we elke morgen eerst eens even kijken of het in de kerk allemaal nog wel goed is, dat we bij die kerk ons leven beginnen? Maar toen gebeurde dat wonder en we hebben dat de vorige week rondom het avondmaal gezien, gemeente, dat de Heere ondanks dat alles toch kwam tot Israël om het te verlossen. En we hebben de vorige keer wel de vraag gesteld, hoe zit dat nou eigenlijk? Stapt God dan toch maar zo over de zonde heen? Is God bereid om de zonde te accepteren en de afgoderij? En accepteert God het dat er nou een compromis komt en dat in Israël een altaar voor de Baal en een altaar voor de Heere van Israël naast elkaar komen te staan? Maar op die vragen zijn we toen niet al te veel verder ingegaan. We waren eigenlijk veel te blij en veel te veel verwonderd dat de Heere kwam. En dat de Heere kwam niet in toorn, maar in gunst. En dat hij tot dat volk ging spreken van blijde troost en van vrede. We hebben het geheim van het evangelie gepeild. En juist rond het avondmaal was dat een boodschap die kon vertroosten en bemoedigen. Het verslagen hart van de gelovige die ontdekt had dat het anders moest, maar die maar zo weinig verandering in zijn leven zag. Het geheim van het evangelie dat het Gods wel behagen is, waardoor hij redenen uit zichzelf neemt om met dat zondige volk niet af te rekenen, maar naar dat volk terug te keren in barmhartigheid, zodat dat volk zou mogen zingen, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. We hebben het gezien, de Heere bedoelt Israëls behoud. Hij gaat het verlossen van al zijn ongerechtigheid. Wat een wonder. Hij is de eerste en hij blijft. En daarom zal in de eeuwigheid gezongen worden van hem die ook het einde is. God die alles omspant en die alles doet naar zijn raad. En die zichzelf een volk formeert dat straks op een nieuwe aarde zijn lof voor eeuwig zal zingen. Maar als we dan nou in onze tekst lezen, gemeente, dat de Heere in diezelfde nacht alweer een boodschap en een opdracht voor Gideon heeft, dan kijken we daar, mag ik aannemen, helemaal niet zo vreemd meer van op. Want in vers 33, dat onmiddellijk op onze tekst volgt, lezen we dat die hele meute van de Midianieten en hun bondgenoten niet alleen maar aan de grens staat om die grenzen te overschrijden, maar dat ze voor de 8e keer al bezig zijn de Jordaan over te trekken en dat ze zich al gevestigd hebben voor een deel in de vlakte van Israël. Dat wil zeggen in het hartje van Israël, daar waar de vruchtbaarste landerijen zijn, waar het koren rijpt en waar de wijngaarden pronken met de druiventrossen die roepen om de arbeid van de landman. Eigenlijk ben je gereed om te zeggen, het enige vreemd in onze tekst is dat die Gideon nog naar bed is gegaan.
Maar als de situatie toch zo is dat de vijand al over de grenzen is gekomen, dan ga je toch niet eerst nog eens een keertje slapen, maar als God dan zegt, jij zult Israël verlossen, dan grijp je toch de bazuin en dan blaas je hem toch in Ofra en dan roep je toch alarm en dan haal je toch de mensen uit hun landerijen en uit hun huizen en dan zeg je te wapen. Het is meer dan tijd, opstaan, de strijd in. Maar als u daarom zou verwachten dat de Heere Gideon midden in de nacht uit bed haalt en tegen hem zal zeggen, mannetje, het is nog geen tijd om te gaan slapen, je moet nou de strijd aangaan. Dan kan hij meer wachten. Dan ontdekt u dat Gideon een totaal andere opdracht krijgt, een hele merkwaardige opdracht. Want de Heere zegt niet, blaas de bazuin, en de Heere die zegt niet, roep de mensen onder de wapens, en de Heere die zegt niet, trek uit aan het hoofd van Israëls legerscharen, de Midianieten tegemoet in de vlakte van Israël. De Heere die zegt, en hij doet dat op een manier die de indruk geeft dat de Heere alle tijd heeft, de Heere die zegt, dan moet je een stier nemen uit de ossen van je vader, een vars staat er in onze tekst als een stier. En de Heer zegt heel precies welke dat moet zijn. De tweede var, de tweede stier van 7 jaren oud. En die 7 jaren die zullen dan wel een herinnering zijn aan die 7 jaren dat Israël nou al leeft onder het juk van de Midianieten. Zo oud als dat beest is, zo lang duurt het nou al. En de Heer zegt, Gideon, dan moet je naar dat altaar van Baal gaan dat bij je vader op het erf staat. Notabene, dat is de situatie waarin die Gideon dus blijkbaar leeft. En dan moet je dat gaan afbreken. En dan moet je het bos omhakken dat er omheen staat. En dan moet je een altaar voor de Heere daar in de plaats zetten. En daar moet je dan die tweede stier van 7 jaren offeren. En terwijl de Heere de vorige keer alleen maar heeft gesproken over de verlossing, terwijl we hadden verwacht dat de Heere zou gesproken hebben over de zonde, want dat is toch het eerste, je moet je ellende kennen, je moet breken met de zonde. Hoor je nu in deze tweede ontmoeting tussen de Heere en Gideon helemaal niks over dat er strijden trekken en je hoort geen woord over die Midianieten die dan bezig zijn als een vloedgolf over de grens te komen? Alleen maar deze ding. De vorige keer niks over de zonde, terwijl je dat zou verwachten, en nou niks over de bevrijding, terwijl je dat zou verwachten. En de vraag die dan bij ons opkomt, wat betekent dat? Want wat de Heere hier nou tegen Gideon zegt, kan dat nou niet wachten? In de vlakte van Israël zijn ze alweer begonnen met het plunderen van de oogst. Nog eventjes, en dat is ook in dit 8e jaar, de oogst in Israël totaal verloren te beschouwen. Er is haast geboren, je moet prioriteiten stellen. Eerst het allernoodzakelijkste doen. Precies, zegt de Heer. En daarom moet je allereerst dit doen. Houden en bouwen. En als we dan eens wat nader gaan bekijken, gemeente, wat de Heer nou precies aan Gideon opdracht, dan gaan we het begrijpen. En dan gaat er een verrassend licht op in onze tekst. Want het eerste wat Gideon dus moet doen, we laten die stier maar even daar aan de kant staan, die komt pas bij het altaar van de Heere weer terug, dat hebben u wel gezien. Dat is dat hij dat altaar moet afbreken en dat hij dat bos moet omhakken. En dat wil zeggen dat Gideon dus eigenlijk zijn naam eer moet aandoen, want ik weet niet of u dat wel eens gehoord hebt, maar de naam Gideon die betekent zoiets als hamer. Als je het in het Russisch zou zeggen, dan heet hij Molotov. En dan denken die jonge mensen natuurlijk meteen aan zo'n Molotov-cocktail die je ergens ingooit en dan springt de boel in stuk. En dat betekent de naam van Gideon, hamer. Man die de dingen omhoudt en afbreekt. De beuk erin, zouden ze vandaag zeggen in de vakbeweging. En daarmee zegt de Heere, daar heb je de grootste dreiging van Israël en daar heb je tegelijkertijd de ergste vijand van Israël. Die moet eerst worden aangepakt. Dat altaar en dat bos. En dat altaar, dat snappen we dan denk ik wel, want er wordt bijgezegd dat is het altaar van de Baal. En de Baal, dat is een van de goden van de Canaanieten. Ze hebben er in elke plaats weer eentje, want je hebt er een hele sante kraam van. Maar dat bos, dat snapt u misschien niet op het eerste gezicht. In de dagen dat de Statenvertalers hun vertaling maakten, waren die dingen ook nog niet zo duidelijk. Dat is later via opgravingen gebleken. Er staat in de grondtekst een woord, dat kun je vertalen als bos, maar je kunt het ook vertalen als boom en je kunt het vertalen als paal. Het is in elk geval iets van hout. En door opgravingen hebben we ontdekt dat bij zo'n altaar van Baal altijd de een of andere kale boomstam stond of een houten paal met daarop een uitgesneden kop en die werd dan genoemd de Ashera. Dat was een afbeelding van de godin Astarte, de vrouw van Baal. Baal en Astarte. Het zijn de vruchtbaarheidsgoden van Kanaan. Die goden aan wie de Kanaanieten toeschreven dat ze zorgden voor de vruchtbare regen en voor de warmte van de zonneschijn op zijn tijd. Waarvan de Kanaanieten zeggen, aan hen hebben we te danken dat er een oogst groeit op het land en dat het vee zijn jongen werpt en dat ons huwelijk kinderen voortbrengt. En het was van die goden van de Kanaanieten dat Israël nou alles verwachtte wat het alleen van de Heere verwachten mocht. De Heere had immers gezegd, ik zal u de regen op zijn tijd geven. En ik zal de zon doen scheiden en doen opgaan. En ik zal zorgen dat er eten is op het land en dat er drinken is in de rivier. Israël baden die goden aan. Om wat God in zijn gunst aan zijn volk had beloofd. En er kwam dan nog bij, gemeente, want dat is ook een lijn die u in de gaten moet houden, ook voor de toepassing straks, dat de dienst van die Baals en de Astartes gepaard ging met geweldige offerfeesten die uitmonden in uitspattingen en in orgieën van een soort van wellust en hartstocht, waardoor die Kanaanieten in de ogen van de Heere volkeren waren geworden die rijp waren voor het oordeel, omdat ze niet konden blijven wachten tot de jongste dag. Zo erg, zo liederlijk, zo uitspattend waren ze in de zonde. Begrijpen we nou de boodschap, broeders en zusters, jonge mensen? In vers 25 komt de Heere terug op de situatie van vers 10. Toen wij aan vers 11 van hoofdstuk 6 toe waren, en als u uw Bijbeltje erbij houdt, dan kunt u het volgen. Toen zeiden wij tegen elkaar, er komt geen bekering, ondanks het feit dat die profeet daar heeft staan verkondigen, het is uw ongehoorzaamheid waardoor het in uw land allemaal zo is. En vervolgens zeiden we tegen elkaar, en God komt wel, accepteert God de zonde, stapt hij eroverheen, laat hij het maar gaan. Nou komt God erop terug, gemeente. En God zegt, Gideon, ik heb u geroepen tot verlossing van mijn volk, maar die verlossing die begint niet bij het verslaan van de Midianieten. Maar die verlossing die begint bij je vader Joas op het erf. Die verlossing die begint met bekering, die begint met de afbraak van de afgoden. Want ik kan niet delen met Baal en ik wil niet op één erf wonen met de goden van de wereld en van de tijd. God zegt, Gideon, je bent geroepen om Israël te verlossen en daarom de beuk erin. Hou om die handel. Voordat je de Midianieten op hun kop geeft, moet je beginnen met vlak bij huis dat altaar om te slaan. En zo wordt onze tekst tot een hele indringende boodschap, is niet waar, broeders en zusters, jongens en meisjes. Want we ontdekken dan vanmiddag een tweede ding. De vorige keer hebben we ontdekt dat bekering en reformatie gelukkig geen voorwaarden zijn. Geen grond waaraan wij moeten voldoen voordat de Heere met zijn verlossingswerk in ons leven begint. Want dan komt er van zijn levensdagen niet van, want wij komen uit onszelf nooit tot bekering. We zitten hoogstens dus een beetje in de marge te rommelen en dan doen we het ene aan de kant en het andere, dat koesteren we. Maar we zien tegelijkertijd nou in onze tekst, gemeente, als God zijn volk gaat verlossen, dan begint God met zijn volk te bekeren. dan is het eerste wat God gaat doen in het leven van dat volk dat hij gaat verlossen, dat is afbreken wat met zijn woord en met zijn wet in strijd is. Er zijn al eens jonge mensen die zeggen tegen me: dominee, bekering, wat is dat nou eigenlijk en hoe doe je dat nou en wat houdt dat allemaal in? Onze tekst zegt, en dat is het evangelie van Gods genade, bekering, dat is Gods werk vanaf het allereerste begin. God zet het aan. Hij wijst de zonde aan, gemeente, en hij brandt ze uit. Hij breekt dat verkeerde en dat zondige in ons leven af. Oh, we hebben de vorige keer gezien, gemeente, dat de Heer zo geweldig was om zijn volk te verlossen. En er was een grond in om avondmaal te vieren voor de grootste der zondaren hier in de kerk. Maar vanmiddag zegt de Heer, nou ga ik een stapje verder. Ik wil alleen maar verlossen in de weg van bekering. En als u daar nou eens eventjes over doordenkt, dan begrijpt u dat ook wel. Want wat gebeurt er als de Heer dat niet doet? Nou, misschien weet u dat wel uit uw eigen leven. Dan zit je in de ellende, dan zit je in de rat voor een examen. Ik blijf nou maar even een beetje in de sfeer van onze jonge mensen. Of dan moet je eens een keer naar het ziekenhuis voor een operatie. Of er doet zich het een en ander op in je verkering en in de situatie thuis. En dan ga je ineens bidden. Dat deed je anders niet zoveel. En dan gewoon niet zo van harte, maar dan ga je ineens bidden. En dan ga je zeggen, Heere, wil u me alstublieft helpen? En dan zijn we ook nog wel zo dat we zeggen, Heere, als u me nou helpt, dan zal ik dit en dan zal ik dat en dan... Vul het maar in. En wat gebeurt er dan in je leven? Dan helpt de Heer je uit en dan komt de nood tot een eind. En dan blijkt vervolgens dat met die goede voornemens de weg naar de hel geplaveid is, want er komt niks van terecht. En als dan de zon weer schijnt in je leven en de nood die is aan de kant, dan zeg je, ach, het valt toch eigenlijk allemaal wel mee en ik zie er toch eigenlijk ook niet zoveel kwaad in. En dan ga je weer op de oude voet voort. God kent ons. En God weet wel van ons dat we juist als kerkmensen daar zo in uit kunnen blinken. Dat we vanuit de nood soms kunnen roepen. Maar als de nood weg is, dan vergeten we het wel weer. En daarom zegt God vanmiddag tegen Gideon en tegen ons mensen. Eerst reformatie en dan bevrijding. Want in die weg verlos ik mijn volk. Zitten er hier vanmiddag jongeren die dat willen? Die zeggen, dat wil ik nou graag verlost worden, bij de Heere horen, zalig worden, voor Gods aangezicht leven. De Heere zegt, daar begint het mee met de afbraak van je oude bestaan. En weet je wat de Heere dan doet? Dan doet hij in ons leven precies hetzelfde als wat hij bij Gideon deed. Toen zegt de Heer niet tegen Gideon, nog staat er daar ergens en offeraar nog een altaar van de Baal en dat moet je maar omhakken. Maar dan zegt hij, nou gaan we maar eens naar het huis van je vader, hè, waar je zelf ook woont. En daar staat een altaar, Gideon, je weet het wel. Nou, dat moet ondersteboven, dat moet aan de kant. En dan gaat de Heer vanmiddag met ons mee in gedachten naar huis. En dan zegt hij tegen een jongere die geroepen wordt om hem te zoeken. En die het verteld wordt dat er buiten hem geen leven is. En dat er zonder de verlossing die in Jezus Christus is, geen toekomst voor je is, maar alleen maar eeuwige ondergang. Dan zegt de Heer, ik wil graag eerst met je meegaan naar huis. En ik wil wel eens wat rondkijken in die omgeving waar jij woont en waar jij leeft en waar jij werkt. En dan zijn er van die dingen waarvan de Heere zegt, afbreken die handel, mijn jongen. Weg ermee, meisje. Breek je met de zonde in je leven. Wat dat dan is, dan moet ik het concreet maken. Als de Heere nou vanavond met je meegaat naar jouw kamer. Ik weet niet zo goed hoe dat eruit ziet, maar misschien hangen er wel allerlei platen aan de muur. Zou het niet kunnen zijn dat als de Heer daar nou eens naar staat te kijken, dat je denkt, jongen, dan wou ik toch maar liever dat er een stukje behang overheen geplakt was vanmorgen. En op het moment dat je dat denkt, klinkt de stem van de Heer: kijk, dat moet eraf, want dat is een afgod in jouw leven. En dat is een stukje ongerechtigheid in jouw leven. En dan stapt de Heer naar dat koffertje toe met je singles en met je dubbel LP's. En dan zegt de Heer: mag ik eens kijken. Is dat nou allemaal in overeenstemming met mijn woord en met mijn wet, wat daar gezongen wordt en wat daar gespeeld wordt? En dan zegt de Heer: mag ik jouw verzameling cassettes eens zien? En mag ik eens wat rondneuzen in jouw boeken en in jouw tijdschriften? En mag ik eens weten wat voor video's haal je in de videotheek zo tegen het weekend om daarnaar te kijken? Zou het dan ook niet kunnen zijn dat er hier in de kerk zitten tegen wie de Heere vanavond zegt: opruimen die handel? En dat betekent het niet dat je er een advertentie voor in de krant zet van voor de hoogste bieder. Want als het voor jou vergif is, dan is het voor iedereen vergif. Dan betekent het dat God zegt: de brand erin. In de vuilnisemmer ermee. Want te midden van dat alles kan ik niet met jou samenwonen. En kan ik niet luisteren naar jouw stem. En kan ik jou niet veranderen en jouw leven vernieuwen. Of dan zegt de Heer: laat me nou eens zien dat rijtje van lidmaatschappen van de clubs en de verenigingen waar jij lid van bent. Zijn dat nou gezelschappen waarin je God kunt ontmoeten, waarin je kunt leven tot mijn eer? En dan zegt de Heer: ik wil nou graag eens een paar keer met je mee op vrijdag en op zaterdagavond en eens zien waar jij allemaal zit. Zou je dan ook niet zeggen: de brand erin? Ja, ik zeg niet dat we de brand moeten steken in de holle woud, want dan ga je in strijd komen met de regels van ons land en van ons volk. Maar in jou gaan daar naartoe. En dan noem ik maar één adres, maar er zijn wel de nodige adressen meer. En zou de Heer dan niet zeggen: dan moet je kappen met dat plan om deze winter op dansles te gaan? En zou de Heer dan niet zeggen: dan moet je kappen met die vrienden en met die vriendinnen? Breken ermee, zegt God tegen Gideon. Afbreken, omhouden, de beuk erin. En als de Heer dan eens meegaat, als jij met je vriend of met je vriendin een avond samen bent, zou de Heere dan ook niet wat te zeggen hebben over die omgang voor het huwelijk? En als de Heere dan ziet dat er ook onder ons meisjes zijn die met de pil in de tas rondlopen, zou de Heere dan niet zeggen: dat moet weg? Want zo kan je voor mijn aangezicht niet bestaan, hoor. Of als er een jongen is die met condooms rondschouwt, dat de Heere zegt: opruimen die handel, want zo kun je niet verlost worden. Zo concreet is dat, gemeente. Zo duidelijk is die tekst van ons. En dan is dat niet gemakkelijk. En ik kan het met een heleboel dingen natuurlijk aanvullen en invullen. En ik hoop dat we dat dan eens heel eerlijk voor onszelf doen, gemeente. En dat we niet zitten te zeggen: als ik nou net toevallig heb genoemd de dingen van de buurman en niet van jezelf. Ja, het is goed dat dat eens een keertje gezegd wordt. En ondertussen leef jezelf op de oude voet maar verder. Want dat is niet gemakkelijk. Want de zonde die is geweldig sterk. Ik heb geloof ik vorige week gezegd, toen ik 25 jaar geleden begon te preken, toen had ik nog niet het zicht op de Heere Jezus Christus en de verzoening van de zonde dat ik nou heb. Maar toen had ik ook nog niet het zicht op de zonde dat ik nou heb. De kracht van de zonde, de zuigkracht, de macht die ervan uitgaat en de manier waarop je daarin vast kunt zitten. Gideon heeft maar liefst 10 knechten nodig, gemeente, om dat altaar van de Baal om te trekken en die gewijde paal om te houden. Er moet kracht bij komen. Maar dat is de boodschap, gemeente. Dat de Heere vanmiddag zegt tegen jongeren en tegen ouderen: wil jij verlost worden, dan moet je breken. Breken met wat niet in overeenstemming is met mijn woord en met mijn wet. En je moet jezelf maar niet vergeten bij die boodschap die ik aan de jonge mensen vanmiddag heb, ouderen hier in de kerk. Het is een beschamende zaak dat de Heer tegen Gideon zegt, je moet dat altaar van je vader omhouden. En dat zal niet de laatste keer zijn geweest dat een kind wat dat betreft zijn ouders nog moet beschamen, doordat hij de zonde van zijn ouders moet aanwijzen en moet uitbranden. Want dan kan het best zijn dat er in het leven van de ouders hier in de kerk ook zo'n altaar staat. Die zaak waar je helemaal in opgaat en waar je eigenlijk al je heil en al je zaligheid van verwacht. En waar je je helemaal voor opoffert, zodat je de dienst van de Heer niet meer toekomt. Amper al op zondag nog een keertje. Of die televisie waar je altijd maar bij zit te kijken. Of die koffievisite waar je altijd maar weer kritiek zit te leveren op anderen op een negatieve manier. Over de gemeente en over de dienst des Heeren zit te praten. En die pronkerij waar je voor leeft en waar je voor uitslooft. En waarvoor je nog een keer ergens een werkhuisje gaat zoeken. Terwijl de kinderen er misschien bij lopen. Want er moet toch weer zo nodig wat anders bij komen in huis. God zegt vanmiddag, gemeente, wil je zalig worden? Ja, natuurlijk, zeggen we dan allemaal. Natuurlijk, wie wil er nou niet zalig worden in de kerk? Goed, zegt de Heer, maar hier beginnen we mee. Want ik bedank ervoor, en ik zeg het nou maar eventjes heel menselijk, ik bedank ervoor om het huis te delen met de Baal. God wil niet samenwonen, gemeente, met de afgoden van deze wereld en van deze tijd. Het is alleen de duivel die je wijs maakt dat daar best er allemaal bij kan. En dat er best er nog wel een beetje bij kan. Snappen we nou, gemeente, dan maak ik het nog maar even op een bepaald punt concreet. Dat de kerkenraad heeft gezegd. Als jij nou op je trouwdag wil knielen voor het aangezicht van de Heer. En om de zegen van de Heer wil vragen en zeggen. Heer, wilt u alstublieft meegaan in mijn huwelijk. Die kerkenraad zegt, dan is het onmogelijk dat je s'avonds dan zegt, heren, wilt u nou alstublieft maar een ommetje doen, dan kunnen wij tenminste bruiloft vieren op de manier van de wereld. Snappen we nou, gemeente, dat dat niet is een kwestie van iemand dwars willen zitten en dat dat geen kwestie is van iemand een hak willen zetten, maar dat dat een kwestie is van Gods wegen ertoe geroepen worden om te zeggen, mens, als jij s'avonds de goden van de wereld dient, dan moet je er niet op rekenen dat de God van hemel en aarde je smiddags je zijn zegen wil geven. Dan haal je eerder een vloek over je heen. En dan zeg ik heel nadrukkelijk erbij, gemeente, dan gaat het er maar niet alleen om dat je dan op die bruiloft de muziek van de wereld erbij haalt en de dans van de wereld. Want dat is natuurlijk maar één symptoom. Maar dan moet de Heer er s'avonds ook bij kunnen zijn als er alcohol wordt geschonken. En als je dan onbekwaam bent, zodat je eigenlijk met een dubbel geslagen tong zou moeten zingen. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Aan het einde van de bruiloft, dan gaat het ook niet. En als je als jonge mens knielt voor het aangezicht van de Heer, terwijl je voor die tijd al een aantal keren samen op vakantie bent geweest. En dan moet men niet wijsmaken dat er dan niet wat gebeurt, want dan ben je niet gezond. Dan kan het ook niet. Dan heb je de zegen verbeurd. En dan dien je schuld te beleiden voor het aangezicht van de Heer daarover. En anders dan blijft het er tussenin te zitten. En je kunt niet de zegen van de Heer vragen over je huwelijk. Als je ondertussen dan voor de trouwdag hebt afgesproken dat je de eerste jaren nog geen kinderen wilt hebben. Omdat de bank zegt van er moet zoveel aflossing worden betaald. En zoveel rente op dat huis dat je samen wil hebben. Zodat je wel samen moet blijven werken. Want dan haalde je een strijd met de geboden van de Heer die zegt, ik geef je de kinderen als een erfdeel van mij en als ik je ze zo lang onthoud, dan kan dat moeilijk genoeg zijn, maar je moet het aan mij overlaten. Je kunt niet zelf de dienst uitmaken. De Heer zegt, gemeente, als ik met je mee moet in je leven en als ik je leven moet zegenen, dan gaat het in deze weg eerst breken met de wereld en met de zonde. En dan moet u dit goed onthouden, gemeente, dan maakt u niet uit wat zonde is en dan maakt de kerkenraad niet uit wat zonde is en dan maakt de dominee niet uit wat zonde is, maar dan maakt God dat uit. Gelukkig maar, dat God het ons vertelt wat zonde is, dat hij dat niet aan ons overlaat, gemeente, maar dat zijn ogen erover gaan en dat hij zegt, kijk, dat en dat en dat en dan is er een Zacchaeus die als de Heer Jezus bij hem in huis komt, zegt, jongens, het klaagt me aan wat ik hier allemaal heb staan en waar ik gisteren nog zo trots op was. Dan zegt hij, de helft van wat ik heb, dat geef ik aan de armen. En als ik iemand wat ontvreemd heb, dan krijgt hij drievoudig terug. zeg nou eens eerlijk. Wat moet er ondersteboven in het huis van jouw vader? Zal de Heere daar kunnen wonen? Wat moet er ondersteboven in jouw leven? Zal de Heere echt met jou kunnen optrekken? En jou kunnen verlossen? Nou zegt iemand in de kerk, maar dan wil ik liever maar niet verlost worden. In elk geval voorlopig nog niet. Dan laat ik dat maar een poosje rusten. Dat snap ik heel best. Want er zijn zoveel dingen in de zonde die toch zo aantrekkelijk zijn. En waar je zomaar al de feestjes van je bestaan aan vast kan zitten. Die feestjes daar bij de Baal en bij de Astarte, dat waren leuke feestjes hoor. Wijntje en treintje volop door elkaar heen. En je kon nog zeggen, de goden die willen het. Hoe meer hoe beter. Hoe meer je verzekerd bent van de zegen van de Baal. Hoe rommeliger je met elkaar en door elkaar in leeft. Alleen dan moet ik wel zeggen, je moet wel weten waar je voor kiest. Want in de situatie waarin Gideon dat altaar moet omhouden, dan staan de vijanden, die staan daar voor de poort. Ze zijn al in het land binnengedrongen. En die roven alles. En wat heb je dan over? Als je dan toch kiest voor die dienst van de zon. Dan hou je tenslotte over banden van de dood en angsten der hel. En dan vind je benauwdheid en droefenis. En dan sta je daar tenslotte met lege handen, want die wereld die neemt je toch alles af. En ik vraag, is het dat waard, jonge mens? Eerlijk, en ik vraag het vanuit de liefde van mijn hart. En ik vraag het omdat de Heere me daartoe dringt. Maar ik vraag het ook vanuit de zorg voor een stuk wereld onder ons. Is het dat waard? Mensen, kijk nou toch eens verder dan dat je neus lang is. En breek met die afgoden van de wereld en van de tijd. We moeten natuurlijk nodig verder, gemeente, want er staat nog heel wat meer in onze tekst. Want dan zegt de Heere tegen Gideon ook, en bouw een altaar voor de Heere op de hoogte, op een bekwame plaats. Dat wil zeggen, Gideon die moet niet alleen maar omhouden, maar Gideon die moet ook gaan bouwen. Het gaat maar niet alleen, zou de catechismus zeggen, om de afsterving van de oude mens, maar het gaat ook om de opstanding van de nieuwe mens. Hij moet er een altaar voor God neerzetten en niet ergens achteraf, zodat het niet te gauw opvalt, maar op de hoogte en op een hele goede plek, zodat iedereen het onmiddellijk zal zien. En dan moet hij die stier nemen uit de stal van zijn vader. En dan moet hij die ten brandoffer brengen. En als het hout voor de brandoffer, moet hij dan gebruiken die gewijde paal die ze juist hebben omgehouden, opdat het duidelijk zal worden dat die afgoden niks anders zijn dan stof en as, en dat ze met vuur hebben gespeeld die voor de afgoden knielen. En weer vragen we, wat betekent dat nou eigenlijk? Want dat er afgoden vandaag zijn, nou ja, daar zijn we het waarschijnlijk allemaal wel over eens. Maar hoe zit dat nou met die offers? Nou, een brandoffergemeente, dat onderscheidt zich van een slachtoffer en van een schuldoffer en van een zondoffer hierin, dat het een offer was dat helemaal verteren moest. En een brandoffer, dat werd op die manier een symbool van de volkomen overgave aan de Heere, van de algehele radicale levensheiliging. Zo volkomen als dat brandoffer verteerde, zo volkomen moest de man die dat offerde zich geven aan de dienst van de Heere in volkomen toewijding. Paulus die zal later zeggen in Romeinen 12, stelt uw leden tot een godengewijde, welbehagelijke offerande. En in verband daarmee zegt hij dan meteen, wordt de wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat ge moet onderscheiden waar het op aankomt. En Calvijn die heeft dat begrepen als die als zinspreuk heeft, ik bied u het brandend hart en offer aan, en zijn lijfwapen was dat ook. Een hart waar de vlammen uitslaan, Heere God, ik mag wel opbranden en verteren, zei Calvijn. Als ik maar van nut ben voor uw dienst. En wij zeggen het dan met de woorden van een versje. Nee, mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijzelf en te allen tijd ben ik aan u toegewijd. Kijk, en dat is dan de tweede gemeente dat de Heer tegen Gideon zegt, er wordt nog niet over de verlossing en de strijd tegen de Midianieten gepraat. Het gaat om een leven naar Gods wil, een leven waarin je vraagt, Heere, wat wilt u nou zondag en door de week en altijd en onder alle omstandigheden? Als het gaat over je werk en over je vrije tijdsbesteding, als het gaat over je kleding en over je huisinrichting, over je lichaam en over je ziel. Want bekering, gemeente, en dat is een boodschap die je door de hele Bijbel tegenkomt, dat is niet alleen een bekering van de stomme afgoden, maar ook om de levende God te dienen. Het is bij de Heere net als bij de dokter, gemeente. Als je een slechte dokter hebt, dan doet hij aan symptoombestrijding. En dan zeg je, oh, heb je hoofdpijn, nou hier heb je een pilletje er tegen. En als je een goede dokter hebt, dan zegt hij, ik moet eens kijken, waar komt het nou eigenlijk vandaan? En dat zegt God ook, waar komt het vandaan dat het in je leven zo onverlost eruit ziet, dat je leven zo bedreigd is. Dat moeten we aanpakken. En eerlijk is eerlijk, gemeente, nou zijn er misschien wel mensen in de kerk die bij het eerste punt voortdurend in stemmen geknikt hebben en die hebben gezegd, nou kijk, mijn erf is schoon en er is geen ongerechtigheid op dat hele erf van ons te vinden. Het is allemaal keurig in orde en ze schudden hun hoofd over mensen bij wie er van alles door kan. Maar als het dan gaat over dat dienen van de Heere, dan geven ze niet thuis, want ze zijn druk in het negatieve. En ze verstaan niet dat de Heere onmiddellijk nadat hij gezegd heeft, breekt dat altaar van de Baal af, eraan toevoegt en bouwt de Heere een altaar. Zodat iedereen het kan zien, ik ben van de Heere, hem behoor ik toe en hij mag het in mijn leven voor het zeggen hebben. God zegt vanmiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, en dat is een tweede lijn die ik aan onze jeugd wil meegeven aan het begin van een nieuw winterseizoen. Dien de Heere met je ganse hart. Leven we werkelijk zo voor de Heere? Is de dienst van de Heere ons een lust geworden? Is er inderdaad iets in ons van het Heere? Hier is het altaar voor u in ons leven en daar knielen we dagelijks voor en dan zeggen we, laat ik u toegewijd mogen zijn en voor uw aangezicht mogen wandelen. Dat hoort erbij, gemeente. Het is houden en bouwen. En als u aan dat laatste niet toekomt, dan is uw gerechtigheid niet verder dan die van de fariseeën. En daar had de Heere Jezus niet veel goede woorden voor over. Kijk het dus na. Bouw de Heere een altaar. Ja, zegt iemand vanmiddag in de kerk, dat zou ik nog wel willen, want ik versta dat de Heere er recht op heeft. En mijn hart, dat gaat er naar uit. Eén dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Maar, zegt die jongere tegelijkertijd een beetje wijsgemaakt door de situatie in zijn leven, weet u wat het grote probleem is, dominee, de wereld die komt me achterna, ook op die hoogte waar ik dat altaar heb neergezegd. En mijn vlees is zo zwak, de zonde die is zo sterk. En hoe kan ik dat nou zo volkomen voor de Heere leven? Kijk, als iemand vanmiddag in die situatie verkeert, dan mag ik hem wijzen op het Nieuwe Testament en dan mag ik hem wijzen op de Heere Jezus Christus. En die heeft gezegd, in brandofferen vindt gij geen behagen, maar ik heb gezegd, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. En daarmee zegt de Heere Jezus, dat wat een mensenkind in het brandoffer tegen de Heere zegt, dat is door hem overgenomen. En hij heeft zichzelf tot een brandoffer gegeven. En toen heeft de ijver voor Gods huis hem helemaal verteerd onder de gloed van het oordeel van God op het kruisaltaar van Golgotha. Maar toen was hij daar als borg en als plaatsvervanger. En de Heilige Geest wijst op hem. Als er vanmiddag iemand is die zegt, ach zo volkomen de Heere dienen, dat komt in mijn leven maar zo bitter weinig van terecht. En de Heilige Geest deelt uit hem mee en die verbindt aan hem met banden van geloof, hoop en liefde. En die leert het ons, Daar komt het op aan dat je de Heer Jezus Christus kent. En dat je aan hem verbonden bent en dat je uit hem leeft. Want wie in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel in diens leven. Staat dat brandofferaltaar waarbij God wordt verheerlijkt en gediend. Kijk, dat altaar bij die eik dat we de vorige week op de avondmaal zondag zagen, gemeente, dat sprak van het offer van de Heer Jezus tot verzoening van de zonde, waardoor er vrede is in het bloed van het kruis. Maar dat altaar op Ofra's hoogte, waar onze tekst vanmiddag van spreekt, dat wijst naar het offer van Christus, die in volmaakte gehoorzaamheid de wil van zijn Vader heeft gedaan, plaatsvervangend voor zijn volk. Waar ik die Heer Jezus leer kennen. En waar ik gezien zijn volmaakte gehoorzaamheid in mijn plaats. Daar gaat mijn hart er naar uit om voor die Here te leven. En dan wordt in mijn leven die verandering geboren. Waarvan ze vroeger wel eens een keer zeiden. En ik heb het van de week een paar keer gezegd tegen aanstaande belijdeniscategezanten. Dat wat een last was, dat word je dan een lust. En wat je tot een lust was, dat word je dan een last. Nou, ik ben me bewust, gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat ik vanmiddag in Gods naam niet de makkelijkste weg wijs. Je krijgt nogal wat tegen als je die weg van Gideon gaat. Gideon is er bang voor geweest. En daarom doet hij wat God van hem vraagt, maar hij doet het in de nacht. En de volgende morgen, dan is de stad in rep en roer en dan zijn de mensen boos. En als ze ontdekken dat Gideon de schuldig is, dan zeggen ze tegen zijn vader, breng hem naar buiten, dan zullen we hem doden. En dan komt die vader ertussenin en die zegt, als die Baal nou inderdaad een God is, laat die dan zelf maar voor zijn eigen zaakjes zorgen. En het gevolg is dat Gideon zijn tweede naam krijgt, Jerubbaal, Baal twist met hem. En die bijnaam, dat wordt een erenaam, maar die bijnaam wordt tegelijkertijd ook een prediking, gemeente, voor Israël en voor ons. Dat de strijd ten diepste niet gaat tegen de Midianieten en de Amalekieten en hoe al die Ieten ook mogen heten. Maar dat de strijd ten diepste gaat tegen de Baals. Dat we de strijd ook vandaag niet hebben tegen vlees en bloed. Want dan kun je inderdaad nog een keer de hamer pakken en ze op de kop slaan. Maar dat we de strijd hebben tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Tegen de overste, tegen de macht van de duisternis. Tegen de wereldbeheersers deze eeuw. En dan zien we aan het slot van onze tekst drie reacties, gemeente. Dat is allereerst de reactie van de burgers van Ofra en die verraden zichzelf. Het is duidelijk dat ze zich niks hebben aangetrokken van Gods oordelen en dat ze zich niks hebben aangetrokken van de prediking van de profeet. Ze zitten zo vast aan de Baalsdienst dat ze ondersteboven ervan zijn als dat altaar ondersteboven ligt. Ze zijn vijanden van de ware godsdienst. En dan zeg ik maar weer, ik trek zomaar wat lijnen door vanmiddag, gemeente. Je kan het allemaal wel uitwerken, zo gaat het nog vandaag. Als de kerk wereld wordt, dan keert die kerk alle waarden om. Dan doodt ze wie tot haar komt in 's Heere naam, profeet, Christus en tenslotte ook de christen. Dan zegt de Heere Jezus, de ure komt, dat wie u zal doden, zal menen Goden een dienst te bewijzen. En dan zeg ik, zie het niet om je heen, gemeente. Als je vandaag de dingen bij de naam noemt, dan krijg je de mensen tegen. Je kan goede vrienden met de mensen blijven. En als je over een zonde maar zwijgt. En als je van een afgoden maar afblijft. En dan kun je best praten met de gierigaard. Maar als je aan zijn geld komt, dan zegt hij, daar is het gat van de deur. En dan kun je een goed geestelijk gesprek misschien nog wel op een bepaalde manier hebben. Met een jong stel dat ongetrouwd samenwoont. Als je maar niet praat over dat samenwonen als een zonde tegen de Heere die het huwelijk heeft ingesteld. Als een gave en als een opgave. Want dan zeggen ze, je kan maar beter er blijven. En als je het dan toch doet. En als je dan toch begeert te wandelen in die weg van houden en van bouwen. Nou ja, dan krijg je de familie tegen als je je bruiloft wilt inrichten naar de normen van Gods woord en van Gods wet. En dan halen je vrienden de schouders op als je zegt dat je niet meer met ze meegaat. En dan zeggen ze, jij bent maar ook een ouderwetse stumper. Kijk, ze doden je nog niet. Maar je bent wel ouderwets in hun ogen. En je bent wel achterlijk in hun ogen, enzovoort, enzovoort. Want jij moet zwijgen. En jij moet meedoen, dan kunnen ze hun eigen geweten sussen en dan kunnen ze rustig hun gang blijven gaan. En ik vraag maar weer, zitten ze hier niet, die inwoners van Ofra? Verbondskinderen waren het, Israëliet. Zitten ze er ook niet onder ons gemeente, onder de jongeren en de ouderen, die niet wakker geschud willen worden, die niet willen horen naar het woord van de Heere, die zich ergeren aan de levenswandel van een mens die naar Gods willen, naar Gods wet vraagt, en die zeggen, ja maar zo hoeft het toch allemaal niet, en je hoeft toch ook niet overal op tegen te zijn, en je hoeft niet overal zonde in te zien, en ze bedoelen er eigenlijk mee te zeggen dat ze nergens meer zonde in zien. Jij hoort toch niet bij die mensen? Die mensen die zeggen, moet je nog zien? Van twee keer naar de kerk. En op zaterdagavond zitten ze in het Veronger. Ze gaan naar de vereniging. En als ze op de galerij zingen, dan zingen ze nog meer met een psalm. Wat een uitslovers zijn dat. Je hoort toch niet bij die mensen die zich daarmee verraden als inwoners van Ofra. En dienaren van de goden van de tijd. Dat is niet zo best, gemeente, dat gezelschap van afvallige verbondskinderen. Want ze proberen wat ze kunnen om je mee te slepen naar het verderf. Ze proberen je wijs te maken dat het best samen kan gaan. God en de wereld, God en de zonde. Maar de Bijbel zegt, het is een duivelse oplossing, gemeente. Want God zegt zelf, het kan niet. Kijk, dan is die Joas toch nog weer anders, gemeente. Velen hebben gezegd, Joas is eigenlijk een Gamaliel-figuur. Die probeert de vrede een beetje te houden en de zaak wat te sussen en geen positie te kiezen. Maar als ik lees wat Joas hier zegt, dan hoor ik in hem iets van de spot van Elia bij de Baal-priesters op de Karmel. Als hij zegt, als die Baal dan een god is, laat hij dan ook voor zichzelf opkomen. En laat hij dan de hamer slaan op degene die de hamer aan zijn altaar slaat. Ach nee, Joas is nog niet zo ver als zijn zoon, maar het is toch wel wat, gemeente. Joas tekent op dit moment het faillissement van de afgodendienst, die op zijn erven plaats mocht hebben. De afbraak van de Baaldienst is in zijn leven begonnen. Maar vooral hoop ik dan toch, gemeente, dat er hier in de kerk van die Gideons zijn, zo'n Gideonsbende, weet u wel. Ach, er is op Gideon ook nog wel wat aan te merken, gemeente. Want hij verricht zijn werk in de nacht en dat is geen bewijs van een grote geloofsmoed. En dat is een probleem waar Gideon voorlopig nog wel mee blijft strijden. Dat zullen we volgende keer nog wel eens een keer zien. En hij is bang voor de mensen en daarom reformeert hij wel. Maar hij profeteert niet en daardoor mist zijn daad de kracht van het getuigenis. En daardoor roept hij deze reacties op. Zoals een jongen in militaire dienst als zijn handen gaat vouwen onder de dekens dat de anderen het maar niet zien. En zoals je in het ziekenhuis als je bijbeltje dan maar een beetje wegstopt, zodat je spottende zaalgenoten er niks van in de gaten hebben. En zoals die vader die op een late avond de tv de deur uitsleept en daar weer een opstand van zijn kinderen riskeert, terwijl hij van tevoren met zijn kinderen erover had kunnen praten en had kunnen zeggen, jongens, ik kan het niet meer verantwoorden, dat ding de zonde hier de huiskamer in slingert. En daarom moet hij weg, om Gods wil. En dan hadden ze begrepen. En dan waren ze er misschien niet mee eens geweest. Maar al doet hij het in de nacht. Hij houdt en hij bouwt. Omdat hij op de naam van zijn God vertrouwt. En dat doet hij te weinig, ik zeg het nog een keer. En dat doet hij te aarzelend, ik zeg het nog een keer. En dat blijft voorlopig de strijd van deze man. Maar hij doet het omdat God het heeft gezegd. En daarom gaat hij. Al is het dan in de nacht. En dan gaan we een nieuw seizoen beginnen, gemeente. En de Heere die roept. Hij vraagt om mensen die een hamer zijn in zijn handen. En die de strijd willen aanbinden tegen de goden van deze tijd. Voor wie een scheldnaam tot een erenaam gaat worden. En ik vraag nou, tenslotte zitten ze hier. Jongeren voor wie dat doorslaggevend is geworden in hun leven, dat God het heeft gezegd. Oh, dat gaat niet de makkelijkste weg hoor, want dan krijg je ook een deel van onze samenleving tegen. Dat is een duidelijke zaak. En dan ga je ook niet altijd de plezierigste weg, van Baal die kan feesten bouwen tot en met. En dan krijg je heel wat op je brood, gemeente. En je krijgt vooral jezelf tegen, want je eigen hart is een fabriek van afgoden. En de meeste moeite heb je met die God, waarvoor je zelf het liefste knielt. Maar het is de beste weg, gemeente. Want dat is de weg tot verlossing van alle vijanden. Dat de Heere zegt, afbreken die dienst van de zonde in je leven. En opbouwen dat altaar waarvoor je knielt om mij te dienen in je leven. Want alleen in die weg leid ik je tot de volkomen verlossing. Want er zijn niet vele wegen, gemeente. Maar er is tenslotte maar ene weg. En dat is dat je gehoorzaamt aan Gods gebod. Om te breken en om te bouwen. Er is geen andere weg. En wie die stem hoort. En wie die boodschap verstaat, die zegt, Heere, ik zal opstaan en ik wil die weg gaan. Maar één ding doorgrond gij en ken gij mijn hart, o Heer. Dus hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe me zo. Met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Amen.